VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Gisteravond hebben de presidenten Donald Trump en Xi Jinping samen gedineerd in Buenos Aires op de G20-top. Wat hebben ze daar besproken en was het een beetje gezellig? Wij blikken terug op de immer gespannen verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China. En Mary Shelley, de schrijfster van Frankenstein. Piepjong was ze toen ze het schreef en toch drukte ze een enorme stempel op de Engelse literatuur en de populaire cultuur. Wie was dat 19-jarige meisje? We horen het straks in een gesprek over de nieuwe film Mary Shelley. We hebben een nieuwe aflevering uit de serie Tijdgeest en we praten over de roerige levensgeschiedenis van een Belgische spionne, het ontstaan van de Nederlandse voetbal en de eenhoorn. Hij heeft echt bestaan. De column is van Philip Frerix. Welkom bij OVT van zondag 18 november. Dat klopt niet. Het is namelijk 2 december. Zoals gezegd, gisteravond zaten Donald Trump en Xi Jinping samen aan het diner in Buenos Aires. Het is een van de laatste momenten waarop de relatie tussen China en Amerika nog gelijmd kan worden. Zo schreef sinologe en China-correspondent Gary van Pinksteren gisteren in NRC. Want sinds Trump zitten de twee grootmachten in een relatiecrisis. En Gary zit nu in de studio in Beijing. Welkom, Gary.
Dankjewel.
Ja, je kunt ons horen.
Ik kan jullie horen.
Ze hebben inmiddels gedineerd. Weten we hoe ze aan tafel hebben gezeten gisteren? Of het een beetje goed ging en gezellig was?
Nou, het ging wel heel goed. Of het heel gezellig was, zou ik niet durven zeggen. Ze hadden allebei een hele zware delegatie bij zich van ieder 6 adviseurs. Dus het was niet bepaald een intiem diner. We weten wel dat ze biefstuk hebben gegeten. En dat ze daar Argentijnse Malbec wijn bij hebben gedronken. En daar zaten geloof ik ook nog wat rode uitjes bij die biefstuk.
Maar goed om te weten.
Belangrijker is, ja, dat is belangrijk om te weten natuurlijk. Maar wat zeker zo interessant is, is dat ze toch in ieder geval, en dat is al veel meer dan dat ik ook van tevoren verwachtte, dat veel mensen van tevoren verwachten, dat ze in staat zijn gebleken om in ieder geval hun handelsoorlog niet verder op te voeren. Om daar even een soort wapenstilstand in te bereiken, zou je kunnen zeggen. Want het belangrijkste wat ze... Het belangrijkste wat ze daarin hebben afgesproken eigenlijk is dat Trump niet per 1 januari de tarieven gaat verhogen op een hele aantal Chinese importen van 10% naar 25%. Maar dat ze eerst vanaf nu 90 dagen tijd nemen om over een heel aantal van hun problemen te spreken, om te kijken of ze daar regels over kunnen treffen. En dan pas gaan eventueel die verhoogde tarieven en dus een intensivering van die handelsoorlog in.
Ja.
Dus dat is al een hele stap vooruit.
Dus eigenlijk mag je zeggen, het is een soort scheiding is gaande, maar ze zijn nu in plaats van een vechtscheiding aan het kijken of er een fatsoenlijke omgangsregeling kan ontstaan.
Nou, dat moeten we nog zien. Inderdaad, je zou kunnen denken van dat dit alles inderdaad in het teken van een scheiding staat als ze er niet uitkomen. Maar met het resultaat van gisteren zou je ook nog kunnen denken dat ze er misschien toch wel willen uitkomen en dat het toch ook wel lukt. Want ze hebben van beide kanten eigenlijk ook compromissen gesloten. Xi Jinping heeft gezegd wij willen meer gaan importeren uit Amerika. We willen ook zeker praten over van allerlei regelingen op andere gebieden. En dat heeft Trump dus genoeg gevonden nu.
Ja, en voor de duidelijkheid, de bestaande invoerheffingen, die zijn niet opgeheven nu, die blijven nog.
Nee, dat niet. Dus dat is in die zin, ja, dat dus niet. En het is inderdaad zo dat je over het algemeen, dat een beetje de angst is van dat ze nu misschien dan even zo'n wapenstilstand hebben, dat ze ook weer verder gaan praten, maar dat er over het algemeen aan de kant van Trump, maar ook aan de kant van Xi, toch een tendens is dat ze zeggen we willen minder afhankelijk van elkaar zijn. Aan de Chinese kant is dat heel sterk. Xi Jinping die zegt van we willen onze eigen technologische bootjes kunnen doppen. We willen daarvoor niet meer afhankelijk zijn van Amerika. En aan de Amerikaanse kant is dat van ja, wij willen niet overspoeld worden door Chinese producten. We willen ons ook onze eigen industrie versterken. En we willen China niet meer onbeperkt toegang geven tot onze markten.
Laten we ook even het verleden ingaan. Want het begon eigenlijk de toenadering tussen de VS en China en met Nixon in 1972. Die toen tot ieders verrassing toenadering zocht tot Mao China. En we gaan even luisteren wat hij daarover zei.
I have taken this action because of my profound conviction that all nations will gain from a reduction of tensions and a better relationship between the United States and the People's Republic of China. It is in this spirit that I will undertake what I deeply hope will become a journey for peace. Peace not just for our generation, but for future generations on this earth we share together.
Ja, dit was niks. En het zou de hele wereld veiliger maken als de relaties tussen de VS en China zouden verbeteren, zegt Nixon. Maar het klinkt wel een beetje als een verstandshuwelijk. Was het dat ook?
Ja, dat werd het ook. Want kijk, hoe nobel deze woorden ook klinken. Wat daar ook achter zat, is van ja, dat Amerika het gevoel had dat ze China nodig hadden tegen de Sovjet-Unie die toen nog bestond. Dat Amerika daar sterker in zou staan. En dat was ook voor China een belangrijk punt om die toenadering van Amerika te accepteren. Dus het is nooit zo geweest dat ze nou elkaars systemen zo geweldig vonden en zo enthousiast waren over elkaar dat ze daarom zo'n samenwerking zijn aangegaan. Ja. Ik denk dat het van beide kanten altijd is geweest met het idee van misschien is dat een manier om onze eigen doelstellingen naderbij te brengen.
Ja, het begon geloof ik nog voorafgaand aan Nixon met pingpong. Was er niet een uitwisseling van pingpong van tafeltennisspelers, Amerikaanse en Chinese? Is daar de ontdooiing, als dat het goede woord is, niet mee begonnen?
Daar is het mee begonnen. Dat is dus de beroemde. Nu heb je de panda-diplomatie, maar toen had je de pingpong-diplomatie. En het interessante daaraan is natuurlijk dat er waren nauwelijks geen kanalen tussen beide landen. En het is inderdaad begonnen met sportieve uitwisselingen en sportieve contacten die dan als eerste stap werden gezet, als eerste kanaal werden geopend, zodat China en Amerika aan de vertegenwoordigers van die landen toch op een of andere manier rechtstreeks met elkaar konden praten. Want China zat toen in een enorm isolement.
Maar dus die Amerikanen moesten zich, die arme Amerikaanse tafeltennissers, moesten zich laten inmaken ter wille van verbetering van relaties.
Dat weet ik niet meer precies wie er toen gewonnen en verloren hebben, maar het zou me niet verbazen. Ja. Nou ja, Chinezen zijn er wel iets. Chinezen zijn natuurlijk wel traditioneel wat beter op dat gebied Amerikanen. Is de sport waar Chinezen goed in zijn en waren ook.
En nu hebben we het steeds over Nixon, maar er moet toch even de eer gegeven worden aan Kissinger, geloof ik. Hè? De minister van Buitenlandse Zaken, de architect van dit alles, toch?
Ja, dat is de grote man die dit heeft gezien, die visionair was in die zin. En het is ook de man die de gesprekken heeft gevoerd die het mogelijk hebben gemaakt dat Nixon uiteindelijk naar China kon komen. En Kissinger is ook tot nu toe is altijd een voorvechter gebleven van relaties, van engagement met China, van goede relaties. Dat is echt wel zijn verdienste geweest.
Ja. En nog één vraagje over dit onderwerp. Want ik meen in een verschillende biografieën over Mao Zedong gelezen te hebben dat Mao stiekem dol was op Amerika. Klopt dat? Kan dat kloppen?
Nou, dat is het. Dat is het hele interessante in de hele verhouding tussen China en Amerika. Hè? Ze hebben zeer verschillende politieke systemen. Maar niet alleen Mao, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Jiang Zemin. Die met een cowboyhoed op een gegeven moment op een van de ranches zat van de Amerikaanse presidenten. Er is altijd wel een grote bewondering geweest voor de Amerikaanse cultuur. Ook bijvoorbeeld voor basketbal en dergelijke dingen, voor Amerikaanse films. En het is natuurlijk ook zo dat als je nu kijkt naar China waar ik nu hier zit in Peking. Ja, het lijkt op een bepaalde manier ook erg op Amerika. Hè? Het is een land bijvoorbeeld waar auto's enorm belangrijk zijn geworden en wegen en waar een enorme commercialisme heerst eigenlijk. En dat is toch allemaal wel een beetje naar Amerikaans voorbeeld gegaan.
Maar dachten
dus
de Amerikanen.
Het is altijd ook wel een beetje haatliefste geweest.
Dachten dus Kissinger, je noemde hem net visionair, dachten zij ook van we kunnen China wel veranderen, dat systeem. En we kunnen misschien. Dat die toenadering zo hecht wordt dat we hun kunnen overhalen tot ons systeem, wat natuurlijk altijd het beste van de wereld is.
Nou, dat is zeker de bedoeling geweest. Het is zeker zo geweest dat dit is ingezet. En iemand die daar heel erg sterk in geloofde was bijvoorbeeld ook Clinton, hè, als president. Die zei van, dat China dat moet wel veranderen. Ook bijvoorbeeld als ze internet krijgen. Dat is net zoiets als dat je een drillpuddingje tegen de muur zou willen spijkeren. Dat kan gewoon niet. Met meer informatie, met meer contact, met ook vooral een burgerij die rijker wordt, moet het zo zijn dat zij ook meer democratie gaan eisen en dat systeem hervormt. En dat is een heel belangrijke impuls ook geweest voor de contacten, om te zeggen van, als we van Amerika uitgezien, van als we dat nou doen, dan kan het niet anders dan dat ze voor ons mooie systeem uiteindelijk zullen kiezen en voor de democratie zullen kiezen. Dat is zeg maar bijna een wetmatigheid dat het zo zal lopen. En die wetmatigheid is door China eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de praktijk ontkend. Want China heeft gezegd, nee, we gebruiken wel wat jullie aan te bieden hebben. We bouwen daar op voort, we willen daar heel veel over weten. Maar we zetten het op onze manier in, ten dienste van ons politieke systeem.
En dat is dat idee dat het systeem nog veranderd kan worden in China, dat is nu ook weg bij de Amerikanen?
Nou, de hoop daarop is volgens mij wel die illusie of die hoop. Ja, je weet het nog steeds nooit hoor, maar is wel sterk afgenomen. Het is zo dat ze nu meer zeggen van, nou ja, China doet het niet. China, de Chinezen, het is natuurlijk ook zo dat onder Xi Jinping, maar ook al daarvoor, er ook meer al een tendens was in China om te zeggen van, nee, we gaan juist nog weer sterker terug op onze eigen normen en waarden. En op ons, bijvoorbeeld op onze staatssector in het bedrijfsleven. En we gaan dus zeker niet doen wat jullie willen. En het heeft eigenlijk nog behoorlijk lang geduurd voordat in Amerika echt doordrong van, nee, China gaat niet doen wat wij willen. En daar moeten we misschien niet meer op hopen. China heeft het al vrij vroeg aangegeven, maar het is in Amerika pas laat gehoord.
Nu, je had het er net al over dat de lucht het tijdelijk even geklaard is. Maar Steve Bannon, de ex-topadviseur van Trump, die zei een tijdje geleden nog dat het eigenlijk onvermijdelijk is dat het tot een clash gaat komen tussen die twee supermachten. Hoe kijken ze daar in China tegenaan?
Nou, in China hopen ze dat het niet gebeurt. En zeker de overheid hoopt dat het niet gebeurt. Maar gek genoeg een heleboel gewone mensen die hier naar het Chinese journaal kijken en hier bijvoorbeeld niet goed meekrijgen wat Amerika dan nu precies tegen China heeft eigenlijk. Die hebben het idee van, nou, we zijn langzamerhand sterk genoeg, ook militair sterk genoeg, om dat Amerika wel aan te kunnen. En we moeten misschien die confrontatie vroeg of laat wel een keer aan. Want Amerika gunt ons onze rechtmatige plaats op het wereldtoneel niet. En dat moeten we gaan afdwingen. En dat als dat desnoods militair zal moeten, dan zullen we dat doen. Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld Xi Jinping veel meer weet dat nog voorlopig nog niet een heel reële mogelijkheid is. En dat het ook zeker niet goed zal zijn voor China.
Ja, want een van de opvallende constanten in die Chinese geschiedenis is vaak geweest dat ze zich als het ware het gordijn gaat open en het gordijn gaat dicht. En dat heel vaak China zich weer afsloot van de rest van de wereld. Dat is, lijkt nu volledig achter ons te liggen, toch? Dit China gaat doortanken. En ook tegenover Amerika.
Dat weet je niet. Want het gekke is dat er ook een aantal termen terugkomen in het Chinees-talige discours over China. Vanuit de overheid. En dan gaat het over zaken als we moeten toch weer op onszelf vertrouwen. We moeten eigenlijk ons onafhankelijk van de rest van de wereld ontwikkelen. En dat zijn termen die zijn eigenlijk niet meer gehoord sinds dat Deng Xiaoping hier in eind jaren 70 aan de macht kwam en begon met de openstelling van China. Maar die komen nu weer terug. Ja, dus er zijn ook tendensen. Ja.
Het zijn Mao-termen bijna eigenlijk, hè, toch?
Het zijn Mao-termen. En die termen, daar zie je er dus een aantal van terugkomen. En je ziet ook een aantal tendensen, ook bijvoorbeeld in de plannen, toch ook een beetje van het bouwen van een eigen high-tech industrie. Het gaat deels ook over van, ja, we moeten op onszelf kunnen terugvallen. En met eventueel wel export van Chinese technologie in China als de voorloper op die gebieden. Maar niet alleen altijd per se van, we gaan verder open. Xi Jinping zegt het wel de hele tijd, maar doet het in feite toch maar heel traag. En het is niet gezegd dat hij dat in de toekomst ook per se blijft doen als hij het gevoel heeft dat het eigenlijk niet meer gaat, of dat het bij Amerika ook geen concessies oplevert.
Goed, Garry van Pinksteren, hartelijk dank voor deze historische context en de actualiteit daarbij. En we houden het in de gaten. Dank je wel.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Salo Müller, de man die in zijn eentje de NS zover wist te krijgen dat ze een vergoeding gaan betalen aan de slachtoffers van de Holocaust, komt bij van zijn overwinning.
Hier staat hij. Salo Müller, u bent mijn held. Dank u voor het leveren van dit gevecht. Dank u voor het opstaan tegen een orgaan als de NS. Ongelooflijk en krachtig. Dank u.
Ja, zo reageerde een van de overlevenden op de actie van Salo Müller. Müller kreeg min of meer in zijn eentje de Nederlandse spoorwegen zover om schadevergoedingen te betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. De spoorwegen hebben namelijk verdiend aan het transport in de Tweede Wereldoorlog. En het spoor heeft dus wat recht te zetten.
Ja, en inmiddels hebben ook Roma en Sinti zich gemeld en heeft de NS toegezegd ook hen mee te nemen in het vergoedingsprogramma. Maar wat deed de NS nu precies in de oorlog en hoeveel verdiende het spoor aan het transport van slachtoffers van de Shoah? Bij ons historicus David Barnau, die met twee collega-historici, Guus Veenendaal, de man van de treinen, en Dirk Mulder, de man van Westerbork, zullen we maar zeggen, voor het gemak even werkt aan een boek over de spoorlog. Het spoor in oorlogstijd. Mijn excuses, dames en heren. David, welkom. Eerst even die actie van Salo Müller. De man van de gloriejaren van Cruijff. Het spoor ging om uiteindelijk, maar is niet helemaal vanzelf gegaan, geloof ik.
Nee, en ik denk dat het komt omdat het spoor nu geleid wordt door iemand met stevige politieke achtergrond.
Die meneer van D66 bedoel.
Ja, van Boksel.
Ja.
En dat is wat anders dan een president van de spoorwegen. Zoals bijvoorbeeld in 2005, toen hebben ze veel gedaan. Hebben ze op stations in Amsterdam hebben ze een gedenkteken neergezet. Ze zijn affiches overal neergezet. En toen zei de president van de NS, en nu is de discussie over.
Ja, dit is een man met gevoel voor politiek.
Hij
voor
weet dat de discussie niet zomaar over precies, is, als je dat zegt.
En Salo Müller, is hij nou de eerste die dit aan de orde stelt? De roep om schadevergoeding van de NS? Of heeft hij voorgangers? En hoe kwam je op het idee?
Hij is niet de eerste. Maar hij is wel door blijven drammen. En met succes. Zo moet je dat doen. De NS wordt toch gezien als een grote moloch. Dus waar moet je beginnen en wat moet je vragen? Want laten we heel duidelijk zijn, het gaat nu over de NS in Nederland in de oorlog. En niet over de NS en Auschwitz. Dat wordt...
De NS in de oorlog en niet de NS in Auschwitz. Dat klinkt. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, wij denken nu NS en jodentransporten. En jodentransporten zijn natuurlijk de transporten in eerste instantie waar we bij denken van Westerbork naar Auschwitz of naar Sobibor of naar andere. Dat laatste stuk, zal ik maar zeggen, door de Duitsers en Polen, werd niet door de NS gedaan.
Dat deden de Duitsers.
En
uit eigen portemonnee. Even voor dat is een heel gevaarlijke opmerking.
Van de Joden gejat geld, ongetwijfeld. Ja. Maar waar we het nu echt over hebben is wat de NS in Nederland tijdens de oorlog gedaan heeft.
Dus dat gaat om
Nederlandse transporten,
doorgaans van Amsterdam naar Westerbork en eventueel ook van andere plekken.
Van Utrecht, van Groningen, ja. Van Den Haag, van Rotterdam.
Is er ooit sprake van geweest, want dit gaat om de transporten als naar het voorportaal van de dood, zoals dat zo naar geestig heette, Westerbork. Is er ooit sprake van geweest om te denken, dit doen we niet, of moeten we dit wel doen als spoor? Hoe werd daar naar gekeken?
Nou, vlak na de Duitse inval in mei 40 kwamen er Duitse spoormensen naar Utrecht, naar de Nederlandse spoortop. En die vertelden, nou, jullie kunnen het allemaal zo laten draaien zoals je wil, onder je eigen verantwoordelijkheid, onder je eigen directie. Maar jullie moeten wel alle opdrachten die wij jullie geven uitvoeren. En niet gaan zeuren, dit doen we wel en dat doen we wel. Dat doen we niet. Nou, daar hebben ze vrij kort over nagedacht bij de NS. Daar zijn ze niet weken over gaan denken. En die zeiden akkoord, in belang van het Nederlandse volk. Zoals dat altijd zo fraai
is. Ja, ik geloof 2 weken na de inval van de Duitsers dat de treinen alweer gingen rijden, toch?
En niet alleen treinen met Nederlandse passagiers, maar ook treinen met Duitse munitie richting front België-Frankrijk.
Even naar waar het in dit geval om gaat, naar het transporten van de Joodse en andere oorlogsslachtoffers. We kennen allemaal de beelden van die goederenwagons van het Sinti-meisje, wat uit die deuren kijkt. Was dit nou een operatie, het klinkt misschien wat raar om te zeggen, die de NS-logistiek aankon?
Het deel wat je ziet vanuit Westerbork, daar zeggen spoorweg mensen van die dan die verschillende wagons zien, van ja, dit zijn wagons uit heel Europa. Nou zie je dat tegenwoordig ook wel als je op een station staat en je ziet een lange goederentrein. Dat zijn allemaal verschillende, vaak heel verschillende wagons. Het transport in Nederland, daar hebben we het over, dat kon de NS aan. Ze kregen dat ook ruim van tevoren te horen. En als we het hebben over, laten we zeggen, een transport van drie wagons. En dan bedoel ik gewoon momenten waar je kan zitten. Drie rijtuigen die van Utrecht naar Westerbork gingen. Die werden aangehaakt aan een andere trein.
Dus wacht even, want we hebben allemaal dat beeld in ons hoofd van uitsluitend goederenwagons.
Ja. Nou,
dat is niet zo.
Nee. In Nederland waren het personenvoertuigen, zou ik maar zeggen, rijtuigen. En ook vanuit Westerbork zijn er rijtuigen gegaan. Maar het punt is natuurlijk dat het beeld van de Holocaust helemaal gevormd is door goederenwagons. En de mensen zich ook nauwelijks weten dat in Oost-Europa, daar waren helemaal geen treinen. Er werden tienduizenden, honderdduizenden Joden ongeveer om de hoek van hun huis doodgeschoten. Maar het sterke beeld van een treinwagon, ja, dat zit in ons beeld.
Dat zit in ons collectieve geheugen als het ware. Nu meen ik ook te weten dat er een apart lijntje naar Westerbork is aangelegd in die tijd.
De trein die nu nog neemt, zeg maar van Zwolle naar Groningen, die gaat langs Hooghalen. En Hooghalen is een heel klein stationnetje. En in het begin stopte de trein daar en moesten de Joden van Hooghalen naar Westerbork lopen. En andersom, als de trein richting Auschwitz ging, moesten ze naar Hooghalen lopen.
Nou, en dat is een wandeling van hoeveel kilometer?
Ik denk dat bijna een half uur lopen is. Maar het heeft ook te maken met het feit, het is niet zo dat ze het zielig vonden dat de Joden moesten lopen. Maar dat leidde tot oponthoud.
Oponthoud.
En tot wanorde. En iedereen kon het zien.
Ontsnappingen, gevaar.
Allemaal dingen risico. Die logistiek niet zo waren. Dus ze kregen de NS opdracht om een lijntje helemaal tot in kamp Westerbork aan te leggen. En dat lijntje is ook afgebroken toen de laatste trein naar Auschwitz in eind september 1944 is gereden.
En is dat aangelegd door Nederlands personeel, gevangenen?
Een combinatie van. En het was gewoon een opdracht.
Ja, nu verbazen wij ons achteraf natuurlijk enorm over dat de NS dit heeft gedaan, maar de eerlijkheid gebiedt misschien om te zeggen dat bijna heel het Nederlandse bedrijfsleven en semi-overheid doorging.
Ja. En je moet ook niet vergeten dat de eerste 20, 30 jaar na de oorlog, het praten over de oorlog, het denken van de oorlog, dat de Holocaust nog geen begrip was. En je kan zeggen, als je mensen nu vraagt wat is de Tweede Wereldoorlog, dan zullen mensen zeggen dat is de Holocaust. En voor de jaren 60 van de vorige eeuw zijn we een oude hongerwinter. Nou, dat zijn volstrekt verschillende zaken. En dat betekent ook dat er het feit dat er gecollaboreerd werd, zoals dat dan heet. Als het gaat om bedrijfsleven, de mensen die daar werkten, die waren maar al te blij dat ze in Amsterdam of Groningen of Utrecht werkten en dat ze niet naar Duitsland vervoerd werden om daar te werken.
Ja. Nu heb ik in stukken ben ik iets tegengekomen, bijvoorbeeld dat moet jou ongetwijfeld bekend zijn, een toespraak van de verkeersminister van Schaik na de oorlog aan het Nederlandse spoor, waarin hij de woorden gebruikt: met uw treinen werden de ongelukkige slachtoffers naar de concentratiekampen gebracht. Uw hart was een opstand, toch hebt ge het gedaan. Dat strekt u tot een eer. Het was uw plicht tegenover de Nederlandse regering en het spoor. Dat vinden wij nu een onvoorstelbare tekst.
Dat is een taal die geen enkele minister nu zou durven natuurlijk. Maar ik ken ook een mooie foto uit 1946 van een herdenking van de oorlog. En dan zie je NS-personeel verkleed als Duitse soldaten in een optocht.
Pardon?
Ja, dat zou je nu ook niet meer verwachten.
Ja, als we het over de verdiensten hebben, het gaat er steeds om, de NS zou hier aan hebben verdiend. Wat voor bedrag gaat het en hoe weten we dat?
Nou, ten eerste hebben ze eraan verdiend omdat dit transporten zijn die anders niet hadden plaatsgevonden. zeg maar, gewoon iemand die naar Utrecht wil en een kaartje wil, akkoord. Maar dit zijn transporten waar de slachtoffers zelf niet om gevraagd hebben. Die hebben niet gevraagd om van Amsterdam naar Westerbork vervoerd te worden. Nou, op een gegeven moment zijn in, ik geloof in Amerikaans archief, zijn de rekeningen gevonden die de NS aan de SS, die verantwoordelijk was in Nederland voor dit gedoe. Dan zie je wat de NS in rekening brengt. En dat is omgerekend naar Nederland, bedragen van nu 2,5 miljoen euro.
Goed, dus dat is best een behoorlijk bedrag, om eerlijk te wezen.
Maar zelfs als het 100 euro was, zou je zeggen van betalen.
Ja, nou is natuurlijk de vraag die je zou kunnen stellen is van, is eigenlijk een simpele vraag, maar dat wordt veel te ingewikkeld om het uitgebreid over te hebben. Maar die restitutie, dat terugbetalen, aan wie moet dat en hoeveel, hoe gaat dit aflopen, denk je?
Ruzie.
Tussen?
Tussen mensen die claimen dat zij er recht op hebben en een commissie die zegt, nou, we zijn niet helemaal zeker van. Wat moeten we denken van mensen die wel naar Westerbork gebracht zijn, maar die in Westerbork hebben overleefd? Je kan een heleboel series
moeten die geld krijgen, bijvoorbeeld.
Moeten die geld krijgen? Ja. En hoeveel? Het idee is natuurlijk ongeveer ook jaren 40 na de oorlog, toen het een stuk beter ging in Nederland, dat je een ramp zoals een oorlog kunt afkopen. En dat wordt nog steeds gedaan. En ik vrees dat dat niet zo is.
Ja. Als je uiteindelijk tenslotte, dus, want je zegt je kunt het niet afkopen, maar is het toch een historische plicht die de NS heeft? In jouw ogen,
zeker. Ik denk, de NS heeft de laatste jaren heel veel aan algemene dingen gedaan. Ze hebben zich bijvoorbeeld kort geleden voor 5 jaar aan het Holocaust Museum in oprichting gecommitteerd met geld. Ze hebben verschillende wagons naar Westerbork gebracht en daar gerestaureerd. Dat doen ze allemaal, maar dat is een soort metaniveau. En dit kleine op persoonlijk niveau brengt de geschiedenis terug waar die hoort. Namelijk op een soort mensenniveau, niet op 6 miljoen vermoorde Joden.
Helder. David Barno, bedankt. Jullie boek, dat komt uit op het spoor in de oorlog. En ik geloof met name over de beroemde spoorwegstaking.
Het gaat over de spoorwegstaking 44. En het laatste boek daarover kwam in 1960 uit. En wij komen volgend jaar bij 75 jaar herdenking van, ja, het einde van de oorlog in Nederland.
Ja, we moeten even helder stellen, die spoorwegstaking, dat is 44, geloof ik?
44.
Ja, en dat gaat om het vervoeren van,
Het idee is dat je door die staking,
Nederlands personeel, het heeft niets met de hele jodentransport te maken. Nee, daarom
dit
hebben
is
we het
stopleggen niet van de Nederlandse, in opdracht van de Nederlandse regering ballingschap, in de hoop dat de Duitsers daar veel last van zouden hebben als de Nederlandse treinen niet meer zouden rijden.
Ja, precies. Daar was de Nederlandse regering in Londen wel alert en niet bij het jodentransport. Dat moet misschien de treurige conclusie zijn.
Ja, hoewel, als je nu zegt, het voorportaal van de dood van Westerbork, dat heette toen niet zo.
David, dankjewel.
De column van Philip Freriks.
Ik ben de zoon van een spoorman. Je zou zelfs kunnen zeggen teller uit een spoorwegdynastie. Mijn grootvader was machinist. Jarenlang schipper naast God op zo'n stampende stoomlocomotief. Mijn oom was bij het seinwezen, altijd bij tij en ontij langs de lijn voor wissel- en seinstoringen. Mijn vader was een witte boordenspoorman, chef van de centrale codering, ingeschaald als Tisper 2, wat stond voor inspecteur der tweede klasse. Hij was net hoog genoeg om gratis eerste klas te mogen reizen, door heel Europa, vrouw en kinderen in kluis. Secundaire arbeidsvoorwaarden, toen nog belastingvrij. We hebben er volop van geprofiteerd. Ik heb mijn vader nooit horen spreken over de NS als exclusieve vervoerder van Joden naar Westerbork of verder naar de Duitse grens. We hebben het er ook nooit over gehad. Na de oorlog hadden mijn ouders hun eigen verdriet en mijn opa was vanaf het midden van de jaren 30 al geen machinist meer. Hij heeft dus geen enkele schuldige trein met zijn machtige machine richting kamp voortgetrokken. Maar misschien kwamen er wel wagons en locomotieven uit het depot waarvan hij inmiddels de chef was. Ze moeten er alle drie van geweten hebben, van die jodentreinen zoals men zei. Zeker ook mijn vader. Dat van al die extra treinen zal ze niet zijn ontgaan daar op het hoofdkantoor in de Utrechtse Inktpot, waar hij helemaal boven in de toren zat, met uitzicht over heel Utrecht en omstreken. Ze luisterden er in het geniep naar de BBC dankzij een radio die in een kast achter de klappers verborgen stond. Op dezelfde rondgang zat een uitkijkpost van de Weermacht. De paniek was tijdens het clandestine luisteren ergens op de gang een uniform werd gesignaleerd of iemand van wie verondersteld was werd dat hij fout was. Later, najaar 1944, was hij net zoals al het andere spoorwegpersoneel in staking gegaan, opdracht van de directie. Het loon werd gewoon doorbetaald. Elke maand lag er een envelop met volledig salaris op de deurmat. Volgens de overlevering werd de mysterieuze brievenbesteller nooit gesignaleerd. Voor zover ik kan nagaan, waren die treintransporten in mijn kinderjaren geen kwestie. In de vele oorlogsverhalen kwamen ze niet voor. Ook al werd er bij mij thuis wel degelijk gesproken over de Holocaust, die we toen nog Jodenvervolging noemden. En als er in die tijd in hogere sferen gesproken is over individueel terugbetalen of schadeloosstelling, voelde de publieke opinie zich kennelijk niet aangesproken. Als het bij ons een gespreksonderwerp was geweest, zou mijn vader waarschijnlijk hebben gezegd dat de NS geen keus had, dat de Duitsers hoe dan ook hun wil oplegden. Een gevalletje bevel is bevel, hoewel ik niet denk dat mijn vader het zo had geformuleerd. Bevel is bevel heette het exclusieve excuus te zijn van Duitsers en zij die fout waren. Net zoals het omineuze ich habe es nicht gewusst. Hun gevoel voor rechtvaardigheid kennende zouden mijn ouders Saulo Müller gelijk hebben gegeven. Misschien zelfs met spijt dat het voortschrijdend inzicht zo lang heeft moeten duren. Ik betrap me erop dat ik me bij deze kwestie wat ongemakkelijk voel. Alsof ik tijdens mijn reisjes eerste klas door heel Europa van een verboden vrucht heb geproefd.
Ja, Philip Verricks, een prachtige en ook zeer ter zake zijnde column op dit moment. Philip, de eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen dat wij tot onze grote spijt, tot ons groot leedwezen, zoals dat heet, afscheid van je gaan nemen als columnist, omdat je carrière zo'n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan. Dat hadden wij niet aanzien komen, jij wel?
Nou ja, ik verbaas me een beetje over dat me dat nu hier rechtstreeks in de uitzending wordt meegedeeld. Maar het zij zo, dankjewel.
Wij dachten dat je er zelf voor had gekozen.
Nou, ik vind dat wij niet in de uitzending hier een discussie over moeten hebben. Ik vind het een beetje raar, dat is alles.
Oh, dit is
echt een ernstig misverstand, Philip. Dus zo hebben wij dit niet begrepen. En dan, als dat zo is, dan wil ik me ter plekke, als dit een misverstand is dat dit jou niet bekend was, dan wil ik daar onmiddellijk mijn excuses voor aanbieden, want zo werken wij nooit en zo willen we ook helemaal niet werken.
Nou, dus dat blijkt dus niet.
Ja, nou, ik hoop dat je de excuses toch aanvaardt.
Ja, nou ja, oké. Ik
vind het raar. Ze heette Gabrielle Petit. We moeten dit straks even uitpraten, want dit is misgegaan. Wij dachten dat Philip Frerik zelf niet meer wilde. Ze heette Gabrielle Petit, maar als spion voor het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog opereerde ze onder de naam Juffrouw Le Grand. Deze jonge Belgische vrouw werd uiteindelijk verlinkt en in 1916 door de Duitse bezetter geëxecuteerd. Na haar dood groeide ze uit tot de nationale heldin van België en ontstond er een ware petit-cultus. Maar inmiddels is ze weer bijna volledig vergeten. Tot historica Sophie de Schaapdrijver haar leven optekende. In de biografie Gabrielle Petit, dood en leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Sophie is de gast vanuit een studio in België. Sophie, welkom.
Dank u wel.
Ooit werd deze Gabrielle Petit de Belgische Jeanne d'Arc genoemd. Wat voor heldhaftigs heeft deze vrouw in die oorlog gedaan?
Gabrielle Petit was een van de duizenden verzetsmensen in het door de Duitsers bezette België. Dus België heeft de Eerste Wereldoorlog voornamelijk onder bezetting meegemaakt. En je had duizenden en duizenden mensen die mee wilden helpen aan de bevrijding als ongewapende burgers dan. En zij nam, zoals u daarnet zei, dienst bij het Britse leger, het Britse General Headquarters, en bespiedde het Duitse zesde leger. En liet dan haar rapporten via Nederland naar Londen smokkelen.
Ja, ze bespiedde het Duitse zesde leger. Dat klinkt prachtig. Maar hoe werkte zij dat als spion? Zette ze haar vrouwelijkheid in? Hoe moeten we ons het voorstellen?
Nou, je had verschillende spionnen. Verschillende soorten spionnen. Je had er die de spoorwegen... We hadden het daarnet in het programma over spoorwegen. Je had er die de spoorwegen bespieden, zeg maar. Die dus plaatsnamen bij een bepaald spoorwegpunt. Liefst een belangrijk punt. En die dan nakeken hoeveel Duitse militaire treinen voorbij kwamen. Dat was heel belangrijk. Maar dat was een heel statische vorm van spionage. Vrouwen werden eerder ingezet voor mobiele spionage. Dus die gingen echt op tocht. Waarom? Omdat mannen, en vooral jonge mannen, die waren onder controle. Die moesten zich elke week weer melden, zodat ze niet het Belgische of geallieerde legers zouden vervoegen. Maar vrouwen hadden paradoxaal genoeg toen meer bewegingsvrijheid.
Ja, en ze is toch op een gegeven moment verraden, tegen de lamp gelopen?
Ja, dat klopt. Het Duitse leger graafde zich heel efficiënt in. En dan heb ik het dus... Natuurlijk deed het Duitse leger dat daadwerkelijk, concreet, maar ook metaforisch. Dus het Duitse leger probeerde zich te verankeren en zich te verdedigen tegen aanvallen vanuit dat bezette land, vanuit dat vijandelijke land. En een van de methodes was het uitbouwen van een uitstekend contraspionage-netwerk, waar een netwerk dat dan ook burgers in dienst nam, die zeer goed werden betaald. En het is op die manier dat Gabriel Petit's netwerk door een infiltrant werd verlinkt.
Ja, en dan wordt ze in 1916 betrapt, verraden en verlinkt. En ze wordt ook geëxecuteerd. En dat schijnt ze zeer heldhaftig ondergaan te hebben, begrijp ik uit je boek.
Ja, dat heeft ze zeker. Zij was een van de weinige verzetsmensen die weigerde om genade te vragen. Want haar punt was, dit bezettingsregime is te eenenmale illegitiem. Dat hoort er niet te zijn. Zij wees het gezag van haar rechters af en vond dus ook dat ze die militaire rechtspraak niet om genade hoefde te vragen. Zij vond dat zij veroordeeld was tegen alle recht in en dacht, nou, dan doen we het maar zo. Dus zij slingerde echt die hele rechtspraak, de illegitimiteit, in het gezicht. En daar is ze ook voor herdacht.
Ja. En dan wordt ze ook een heldin, toch? Maar pas later?
Pas later, omdat zij werd veroordeeld en terechtgesteld helemaal in de schaduw. Haar zaak bleef geheel onder de radar. Daar had het Duitse gerecht ook op gehoopt en mee gerekend. En dat was terecht. Je ziet ook in de Duitse archieven, bijvoorbeeld in het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zich had moeten buigen over een schandaal, als het tot een schandaal was gekomen. Je merkt dat het daar heel duidelijk wordt opgevolgd en dat men ermee kan rekenen, dat blijft wel onder de radar. Gebeurde ook, maar na de oorlog werd zij letterlijk en figuurlijk opgegraven.
Nou, vertel, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Letterlijk en figuurlijk opgegraven.
Nou, zoals ik daarnet zei, België heeft die wereldoorlog voornamelijk meegemaakt als bezet land. Dus het gros van de Belgische mannen stond ook niet aan het front. Dus dan krijg je na de oorlog een soort deficit van bloed, zeg maar, van offer. En daar werd België ook op aangekeken. En dus was het zaak om te tonen dat bezette land als bezet land zich heldhaftig had gedragen, dat het een soort van front had gevormd. En het is in die context dat die verzetsmensen echt naar voren worden gehaald, die verzetsmensen die in de schaduw zijn terechtgesteld. Dus de een na de andere komt dan uit die schaduwen naar voren. Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf, dat is een proces. En bij Gabriel Petit, die voor de oorlog als winkel meisje een hele karige boterham verdiende, die werd een beetje naar voren geschoven als de patroonsheilige van de hele kleine handelsbedienden. Dus van die hele precaire tertiaire sector. Ja. Dus er was een vakbond en die schoven haar zo'n beetje naar voren als de patroonsheilige. Dat gebeurde heel snel. In december 1918 al werd er een zielenmis voor haar opgedragen in een kerk in Brussel. En toen gingen al die bedienden, al die winkelmeisjes, al die handelsreizigers. Die stapte dan die 6 kilometer naar haar voorlopige graf op het executieveld.
Ja, je zei iets wat wij hier in Nederland gewoon niet weten. We denken altijd, de Belgen hebben, de Fransen hebben aan het front gevochten, de Engelsen hebben aan het front gevochten in de loopgraven. En we dachten eerlijk gezegd ook heel veel Belgen. Is dat dan helemaal... Want je zegt, eigenlijk zeg je, ze hadden helden nodig om het prestige van België na die oorlog op te vijzelen. En dat kon dus eigenlijk amper onder mannen gevonden worden. Daarvoor moest je echt bij dit soort meisjes zijn.
Ja, dus je had natuurlijk wel het Belgische leger, het IJzerleger. Maar ja, 80% van de Belgische mannen heeft de oorlog niet meegemaakt aan het front, maar als bezette burger. En daar werden ze ook op afgerekend. Tijdens de vredesonderhandelingen die dan leidden tot het Vredesverdrag van Parijs, slingerde Lloyd George op een gegeven moment de Belgische minister van Buitenlandse Zaken in het gezicht dat er toch wel veel meer Britten in Vlaanderen begraven lagen dan Belgen.
Ja, daar konden ze het mee doen dus. En inmiddels is ze weer voorkomen vergeten, deze heldin, toch?
Ja, dus mijn boek beschrijft een hele cyclus van herdenking. En die cyclus vindt ook een einde, vooral in de jaren 60. Daar merk je echt de kentering. Heeft onder andere te maken met de Vietnamoorlog, die in België, zoals overal elders, en met heel veel bevreemding werd bekeken van wat doen die Amerikanen nou. En in die context merk je ook dat het hele idee van sterven voor het vaderland, dat wordt obsoleet, dat wordt irrelevant.
Dus haar cultus verdwijnt dan ook?
Ja. Haar cultus verdwijnt, die gaat dan verschillende richtingen uit. Zij wordt dan vooral lokaal herdacht in haar geboortestreek. Of zij wordt herdacht als vrouwelijk slachtoffer, wat ze eigenlijk niet was. Want ze werd geëxecuteerd niet omdat ze een vrouw was, maar ondanks het feit dat ze een vrouw was.
Ja, en je hebt haar weer uit de vergetelheid gehaald. Wat was er nog iets van een particuliere reden dat je dacht, dit is een plicht?
Dit is iets wat ik wilde doen, omdat ze zo vergeten is. Bij vergetelheid, ja, dan komen de historici naar voren. Dan denken wij van, ja, nu is het onze beurt.
Ja, goed. Nou, het is allemaal te lezen, haar levensgeschiedenis, in je boek. Het heet Gabrielle Petit, Dood en Leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is prachtig en het ligt in de winkels. Sophie de Schaapdrijver, hartelijk dank.
Heel hartelijk dank.
Who amongst you has ever wondered if the dead could return to life?
We are each to write a ghost story. It's a competition. The woman is not intelligent enough to form ideas of her own.
It is my story. Don't you recognize Victor Frankenstein?
Ja, dat was de trailer van Mary Shelley, de film over Mary Shelley, de piepjonge schrijfster van Frankenstein. De film eindigt als ze 19 is, want dan heeft ze al meer meegemaakt dan de meeste mensen in een lang leven. Het boek is nog steeds wereldberoemd. Het wordt gezien als de eerste science fiction, maar Mary Shelley is een beetje vergeten. Van de Rijksuniversiteit Groningen is hier kenner van de Engelse literatuur, Kees de Vries. Welkom.
Dank je.
Je bekeek de film. Was het wat?
Ja, ik moet zeggen, toen ik hem eerst gezien had, toen vond ik hem niet fantastisch. Hij is een beetje, hij is lang, hij is niet, maar een beetje traag. Maar ik merk wel dat hij heel erg blijft hangen. Dus hoe groter de tijd tussen dat ik hem gezien heb en nu, hoe meer ik hem begin te waarderen eigenlijk.
Dus het is misschien als een goed muziekstuk, dat eventjes wat je een paar keer moet horen misschien, en dat je het dan pas gaat waarderen.
Ja, dat is denk ik een goede vergelijking.
Zonder dat je nou het hele scenario beschrijft, kun je even kort het lijntje vertellen wat we te zien krijgen in die film?
Ja, Mary Shelley is natuurlijk bekend als de vrouw die Frankenstein heeft geschreven. Daar kennen we er allemaal van. En de film vertelt eigenlijk het stukje van haar leven, van ongeveer dat ze, nou ja, 15, 16 is, dat ze Shelley leert kennen, dat ze met hem weg
Percy loopt. Shelley, de dichter?
Ja, de bekende romantische dichter uit Engeland. En zij gaat dan, ze gaan op dat moment, gaan ze er samen vandoor. En dan krijgen wij het stukje van haar leven te zien wat volgens de film dan inspiratie is voor dat boek. Dus je ziet eigenlijk een soort van de ontstaansgeschiedenis van haar leven en van het boek. Het boek Frankenstein.
Ja, nee, dat dacht ik al. Maar...
Ja. Ja, zeker.
En het is wel een opeenstapeling van ellende. Hè? Weggelopen met een getrouwde minnaar, kind gekregen, weer verloren, financieel aan de grond. Ze maakt nogal wat mee in die 3 jaar.
Ja, nou ja, je zei het al. Het is, er gebeurt een hoop met haar wat de meeste van ons in een normaal leven niet meemaken. Ze is natuurlijk zelf al heel ongebruikelijk. Ze is de dochter van de grote Mary Wollstonecraft. Een van de grote voormoeders van het feminisme.
Voormoeder wel een mooi woord.
Ja, ik dacht voorvader is misschien niet helemaal het goede woord ervoor. Haar vader is dan ook een hele bekende filosoof die vervolgens wel steeds aan de grond zit. De omstandigheden zijn al heel ongewoon. Haar moeder is dood, dus haar vader hertrouwd. Dat is ook een lastige situatie thuis daar. Ja, dat zijn allemaal wel unieke omstandigheden.
En dan wordt ze naar Schotland gestuurd om haar eigen stem te vinden. Want dat is misschien wel met meer kinderen van bekende ouders die worstelen misschien wel met wie ben ik, wat moet ik doen? En dan wordt zij naar Schotland gestuurd en daar gaat ze haar stem vinden. Is dat?
Ja, dat is in ieder geval wat de film ervan vindt.
Is het ook historisch accuraat?
Nou, ik denk een van de dingen die heel mooi is aan Mary Shelley is dat ze eigenlijk een hele ongewone wereldvisie op nahoudt. Ze leeft in het begin van de Victoriaanse tijd. En dat is hele strenge moraal, hele strenge regels over wat er mag, wat er niet mag, met wie je om mag gaan, allemaal van dat soort dingen. En zij heeft eigenlijk hele andere ideeën over hoe het leven moet werken. Die heeft ze ook geërfd van de ouders eigenlijk. En je zou dan denken van, dat is iemand die moet dan een heel erge plek in de wereld vinden. Maar Shelley was eigenlijk iemand die veel meer, het allemaal wel prima vond. Ze ontmoet Percy Shelley en heeft zoiets van, jij bent leuk, wij gaan er samen vandoor. Geen probleem. Ook al is hij getrouwd en heeft hij een kind enzovoort.
Percy Shelley komt er niet per se goed vanaf. En Lord Byron ook niet. Het zijn een beetje pedante, vervelende jongens, toch?
Ja, het is ook wel. Ik denk dat de film wel heel duidelijk een punt wil maken over vrouwelijke auteurs. En over de problemen die vrouwelijke auteurs tegenkomen als ze proberen hun boek gepubliceerd te krijgen. Het boek Frankenstein zelf wordt eerst iets anoniem. Haar naam staat er niet bij. Er is een beetje speculatie dat misschien Percy Shelley degene is die het geschreven heeft of verantwoordelijk voor is. En volgens mij wil de film wel heel duidelijk haar meer neerzetten als iemand die wel het recht heeft en ook de kracht vindt om haar eigen leven te bepalen en om haar eigen naam op het boek te hebben.
Is dat een moderne blik of is dat?
Ik denk dat we dat wel modern kunnen noemen. In die zin, Mary Shelley was natuurlijk voor haar tijd. Was haar tijd ver vooruit. Maar goed, tegelijkertijd is dat wel 1918 dat Frankenstein uitkomt. Dus om nou te zeggen dat vrouwen op dat moment heel veel rechten hebben, dat zal wel een beetje ver gaan.
Maar hoe ging het dan tussen die drie? Want daar zijn we natuurlijk ook benieuwd naar. Als ik weet, het beeld van de film is één ding, de werkelijkheid is wellicht een ander ding. Dat moet jij me even helder vertellen. Maar was dat nou een bondgenootschap van drie jonge mensen die voelen, we hebben het en we gaan het maken? En had zij evenveel recht en plaats en plek om te praten dan die twee mannen? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Ja, nou, daar lijkt het wel op. En dat zou wel ongewoon zijn geweest. In die zin dat het toch normaler was dat een vrouw trouwt en dan terugtreedt uit het publiek leven en met de kinderen bezig gaat en dat soort dingen. Maar het lijkt er inderdaad op dat Mary Shelley zelf, en dat zien we ook wel in de film, veel meer zoiets heeft van, maar ik ben ook een van jullie. En ik ben ook ik ben schrijver. En ik heb ook ideeën. Het is natuurlijk. Ze is onderdeel van een soort van tweede generatie van romantici. Dus je hebt eerst die hele oude generatie van Wordsworth, Coleridge, die iedereen kent. En dan heb je een soort tweede generatie. En Byron is dan wel heel bekend. Keats is ook wel heel bekend. Shelley is eigenlijk als denker wel iets wat bekend, maar niet heel succesvol.
Kennen wij Shelley niet? Ik kijk even naar David Barnow. Kennen wij Shelley niet van, of ik ben misschien in de war, maar op een gegeven moment treden de Stones op in Londen. Een beroemd concert, Mick Jagger helemaal in het wit. En dan is die gitarist is net overleden.
Brian Jones en dan leest hij volgens mij een gedicht van Shelley voor in het London Hyde Park. Maar je zit me aan te kijken dat jij je dat niet herinnert.
We zijn daar niet samen geweest bij dat concert.
Niet iedereen heeft dezelfde herinneringen. Maar je had het over die twee generaties. Dus je had de oudere generatie romantici en dan krijg je die jonge generatie. Hoe reageerde zij op die oude romantici? En voelde zij op een bepaalde manier van dit is nu de tijdgeest en dit gaan wij creëren voor die jongere generatie romantici?
Ja. Het was een groep mensen die heel erg engageerd was, die heel erg nadacht over wat moeten we met de wereld, met Engeland. Het is ook een tijd dat Engeland. Het zijn heel veel spanningen. Want in Frankrijk is er net een paar decennia geleden een enorme bloedige revolutie geweest. In Engeland zijn ze constant bang dat hier ook ieder moment kan gebeuren. En dus er leeft wel heel veel. En deze groep mensen zit wel een beetje aan het front daarvan. Die willen daar wel wat mee. Ik weet niet of ze echt. Het zit ook niet echt in de film dat ze daar ontzettend mee bezig zijn. Van wat is nou mijn plek in de wereld? Het zijn gewoon mensen die voor die tijd heel radicale ideeën hebben. En die gewoon leven.
Maar ze voegen wel met z'n allen. Want Frankenstein is de gothic novel. Wat een soort van de eerste in die categorie was. Of in ieder geval de grootste.
Ja.
Dus zij voelden op een bepaalde manier dat groepje, toch? Wat mensen, wat voor angsten ze hadden of wat er speelde.
Absoluut. Het is wel een element wat niet zozeer in de film zit. Want de film wil eigenlijk heel erg meer Frankenstein verbinden met haar leven en haar ervaringen. Maar als boek is het echt een boek wat een gevolg is van dingen die spelen op dat moment. Er zijn historisch gezien is de gothic novel. Dat idee van het spookverhaal wat zich ergens ver weg in een middeleeuws kasteel afspeelt enzovoort. Dat is ontzettend populair. Dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Het past heel goed in de ideeën van de romantiek die dan spelen. Maar tegelijkertijd zijn enorme ontwikkelingen in de wetenschap. Elektriciteit is een soort van nieuw iets wat er is. Wat in de film ook als galvanism zijn plaats krijgt. Er zijn zorgen over hoe gaat het met de medische wetenschap en het ontleiden van lijken en allemaal van dat soort dingen.
Maar gaat het niet verder dan dat? Hè? Want wat je nu beschrijft, dat is natuurlijk de techniek, de vooruitgang waar die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw wordt ontdekt, wordt gecreëerd. Mm-hmm. Daar zit ook de beroemde maakbaarheid, waar we nu nog steeds mee bezig zijn. De maakbaarheid van de mens, de maakbaarheid van de werkelijkheid. Dat ideaal, dit is een soort antibeeld op dat ideaal. Of niet?
Ja, dat is wel heel interessant. Want het boek is er eigenlijk heel tweeledig over. Dat aan de ene kant inderdaad dat idee van het is maakbaar. En misschien kan de mens wel een persoon creëren zelf. Misschien heb je God daar niet voor nodig, hè, dat idee. Er zit ideeën in over het idee dat als je uit het niks creëert wordt, dat je dan in het begin goed bent totdat je, totdat het fout met je gaat. Ik zou niet zo ver willen gaan dat het echt gaat over maakbaarheid. Want het loopt natuurlijk allemaal heel slecht af. Op een bepaalde manier is het boek echt een moraal van als wij met z'n allen voor God gaan spelen, dan moeten we daar wel heel zeker van zijn dat we dat willen doen. Want anders, anders gebeurt dit en dan gaan een hoop mensen heel naar dood.
Ja. Over de grenzen van de maakbaarheid eigenlijk al. Dat bedoelde ik eigenlijk een beetje ook. Ja.
Ja. Zeker.
En terug naar de film. Het begint dus als ze 16 is en het eindigt als ze 19 is. Toch is ze 53, geloof ik, geworden.
Mm-hmm.
Was de rest van haar leven niet meer interessant?
De rest van haar leven is zeker heel interessant. Maar er gebeuren niet meer van dat soort dingen zoals we ook in de film zien. Zo'n avond met Byron daar en Shelley daar. Dat ze elkaar spookverhalen vertellen. En dat zo'n wereldberoemde roman daar gecreëerd wordt eigenlijk. Ze is 53 geworden. Haar man Percy Shelley die sterft op zijn 29ste. Sterft hij dus echt heel vroeg. Dus ze moet het eigenlijk verder alleen doen. Hertrouwt ook niet. En het is wel grappig, want ze is natuurlijk heel lang gewoon alleen maar bekend als de auteur van Frankenstein. En het is pas de laatste decennia dat we echt zeggen dat we ook kijken naar haar andere werk. Want ze heeft nog heel veel andere dingen geschreven. Maar het is eigenlijk Frankenstein.
Nee, en het is natuurlijk niet die destructieve relatie tussen Percy Shelley en haar. Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, het is eigenlijk een heel onfeministische film. Want eigenlijk is er veel losser gekomen van Shelley. En heeft ze daarna degelijk werk afgeleverd in haar eentje.
Ja, dat aan de ene kant wel. Ik denk aan de andere kant dat het, zeker in de film, dat de film wel iets voor haar wil wegzetten. Dat zij een krachtig soort 2018 soort van feminist ook wel kan zijn.
Goed, wie benieuwd is, ga vooral naar Mary Shelley. En hartelijk dank Kees de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws van 11 uur zijn we terug met Tijdgeest, de serie over vreemde ideeën uit het verleden. We praten over het ontstaan van het voetbal en het begin van Fairtrade. Tot zo.